Jullie Bijbel meegebracht? Zou ik zeggen, pak hem er vast bij. En zoek vast Matteüs 6 op. Ik weet niet hoe dat met jullie is, maar als je even zo'n paar verhaaltjes hoort over onze vervolgde broeders en zusters. En misschien in je eigen omgeving kijkt en denkt en ziet wat daar gebeurt. Dan vliegt het je soms wel eens aan. Hè? Van, er komt zoveel op ons af en... Als we kijken naar de tijd van vandaag, dan lijkt dat wel enorm, enorm snel tempo toe te nemen allemaal. En dan, tenminste, ik vind dat lastig. Ik vind dat lastig om daar op een bepaalde manier mee om te gaan. Even zijn pootjes goed zetten. Zo. Aan de ene kant heb ik dan zoiets van, heer, kom terug, nu, gewoon. Dan is het in één keer klaar en dan zijn we er vanaf, hè, om het maar even zo te zeggen. En tegelijkertijd, dat had ik vanochtend ook in de gebedstijd, is die worsteling in mijn hoofd, dat er nog zoveel mensen om ons heen zijn die hem niet kennen. En als Jezus terugkomt, dan heeft dat voor al die mensen grote consequenties. En dan denk ik van ja, heer, kom nog maar even niet, want we hebben nog zoveel werk te doen. Voel je een beetje die tweestrijd? En als je dan ook weer nadenkt over het lijden in de wereld en alle dingen die gebeuren, dan vind ik dat ook een moeilijke. Hè? Als we terugdenken aan Brussel, wat daar gebeurd is. Wij hebben toen gelijk een landingpage gemaakt, Angst voor Terreur. Die stond binnen 24 uur stond die online. En je wil niet weten hoeveel reacties erop gekomen zijn. Dat mensen dus inderdaad gewoon angst hebben voor wat er gebeurt. Maar ook gewoon dichtbij. Als we kijken naar, ik weet niet in hoeverre of jullie het al weten, maar de moeder van Wim Wijnja is overleden gisteren, oma van Danielle. Er zijn ook weer dingen die heel dichtbij komen. Ziekte, toestanden, dood. En zo hebben we allemaal wel dingen in ons leven die ons bezighouden. En wat moet je dan? Nou, één ding. En dat is gewoon maar lekker met papa bezig gaan en praten. Bidden. Gewoon maar je hart uitstorten en dingen tegen hem zeggen. En dat gaan we het vanochtend ook weer over hebben. Ik ga het hebben over het Onze Vader. Ik had beloofd dat ik de volgende keer zou spreken over gebedsverhoring. Maar die schuif ik even een weekje op. Daar ga ik volgende week mee aan de slag. Omdat ik dacht van nou, over het Onze Vader, daar is ook nog wel het een en ander over te zeggen. En dat heeft alles te maken met hoe wij naar dat Bijbelgedeelte kijken. Want door de eeuwen heen hebben we daar een formuliergebed van gemaakt, dat we heel makkelijk zeggen, even heel makkelijk bidden, zonder dat we eigenlijk goed een idee hebben van, wat zeggen we dan eigenlijk? En heeft Jezus het überhaupt wel op die manier bedoeld? Heeft hij het wel bedoeld om daar een formuliergebed van te maken? Ik denk zelf van niet, want als dat zo was, dan zou Paulus het daar absoluut over gehad hebben. En we vinden dat nergens in de brieven van Paulus, ook van Petrus niet, ook van Johannes niet, vinden we iets terug wat daarop terugwijst. Maar als we gaan kijken naar de Bijbelgedeelte, dan staat er wel heel veel aanwijzingen in, heel veel uitleg, voorbeeld zeg maar, hoe wij ons gebed kunnen opbouwen. En ik denk dat Jezus het op die manier ook bedoeld heeft. Dan is het goed als je naar zo'n stukje kijkt, dat weten jullie van mij. Ik kijk dan ook eerst altijd even naar de context, van waar staat het eigenlijk in? Hè? Wat staat er omheen? Want als je iets zomaar uit de Bijbel haalt, dan kun je dat allerlei dingen laten zeggen die misschien niet helemaal de bedoeling zijn. Nou, als we kijken naar de context, dan zien we dat dit gedeelte, dat begint bij Matteüs 6 vers 9, dat stukje over het Onze Vader, zoals we dat dan zijn gaan noemen, staat midden in de bergreden. Bergreden, hoofdstuk 5, 6 en 7 van Matteüs. En als we dan kijken naar het eerste gedeelte van die bergreden, dan, ik heb erg last van echo, ik weet niet of dat oké, nou, ik hoop dat er iets gedraaid kan worden aan de knoppen. Als we kijken naar het eerste gedeelte van de bergreden, dan is dat een... Moet er wat aan mij gebeuren? Dan stop ik even. Oké. Nou, ik hoop dat het nu wat beter gaat. Klinkt al iets beter volgens mij. Het eerste gedeelte dus, als we daar kijken, dan geeft Jezus allerlei onderwijs aan zijn discipelen en al die mensen die daar rondomheen zijn. Want hij staat niet alleen met zijn discipelen bij elkaar, er is daar ook een grote menigte rondomheen. En hij geeft onderwijs, allerlei onderwijs, wat hij aan hen mee wil geven. En dat onderwijs dat gaat over het hemelse koninkrijk. Jezus spreekt daar over de toekomst. En hoe die toekomst, dat hemelse koninkrijk zich verhoudt tot de wet. De wet waar de schriftgeleerden en de fariseeën zo prat op gaan. En waar ze eigenlijk een enorme druk op de joden leggen van, en zo moet je leven. En als je dat niet doet, dan ben je gewoon hartstikke slecht. En Jezus komt met een hele andere boodschap. Het tweede gedeelte sla ik even over, dan gaan we naar het derde gedeelte, hoofdstuk 7 is dat zo ongeveer. En daar gaat het over van, ben je nou voor of ben je tegen Jezus? Dat is de rode draad die door dat gedeelte heen gaat. Dat zegt hij tegen schriftgeleerden, dat zegt hij tegen iedereen die daar aanwezig is. Ben je nou voor mij of ben je tegen mij? Dus met andere woorden, er moet een keus gemaakt worden. En Jezus legt dat, aan de hand van allerlei voorbeelden legt hij dat uit. En als we dan kijken naar dat middengedeelte, zeg maar globaal genomen dat hoofdstuk 6, dan komen daar allerlei praktische voorbeelden naar voren en geestelijke leefregels. Het gaat daar over geven, over bidden, over vasten en over bezorgd zijn. En Jezus zegt daar een aantal dingen over van hoe je daar wel en hoe je daar niet mee om moet gaan. Nou, voordat we nou naar dat gedeelte gaan kijken waar dat gebed in staat, dat voorbeeldgebed, wil ik eerst nog een paar versen die daarvoor staan, eventjes kort de revue laten passeren. Dat is Matthäus 6 vanaf vers 5. En dat ga ik eerst even voorlezen. Matthäus 6 vanaf vers 5. En daar staat het volgende. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars. Want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij een loon reeds al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Sluit de deur en bid tot uw vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Want zij denken dat door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. Het is een heel mooi stukje wat Jezus hier eerst even aanhaalt, om eerst even aan te geven de praktijk, zeg maar. Wat gebeurt er eigenlijk rondom dat bidden? En hij begint met een waarschuwing. Een waarschuwing van ga nou niet bidden als huichelaars. In het Grieks staat daar hypokron, hypocriet. Ons woord hypocriet. Hè? Ga daar niet als een hypocriet staan en net doen alsof jij heel geestelijk bent. Als je dat letterlijk zou gaan vertalen, dan zou je het zelfs kunnen vertalen als toneelspeler. En dat is wat daar gebeurde. Vooral de fariseeën, de schriftgeleerden waren daar mee bezig. Die wilden echt gezien worden van kijk eens hoe goed ik kan bidden. Kijk eens hoe heilig en geestelijk ik ben. En het liefst, wat ze het liefst wilden was dat alle mensen zouden gaan applaudisseren. Omdat ze zo goed bezig waren. Nou, het tegenovergestelde gebeurde, hè, want mensen waren nou niet echt happy met die geestelijke leiders, zeg maar. Maar dat is wat er gebeurde. En Jezus zegt van, ga niet bidden als de huichelaars. Ga niet af op applaus van mensen, maar richt je op God. En dan geeft hij het voorbeeld van de binnenkamer en zegt hij, ga in je binnenkamer, doe de deur op slot en ga daar bidden. Dan heb je geen afleiding van mensen om je heen, dan kan je helemaal focussen op God. Daarmee zegt hij niet dat je niet mag bidden in het openbaar. Dat je niet mag bidden in een groep. Dat zegt hij niet. Maar hij zegt eigenlijk van, hè, als je bidt, of dat nou in je binnenkamer is, of dat het nou in het openbaar is, doe het alsof je in die binnenkamer bent. En richt je op God en richt je niet op de mensen om je heen. Want als wij en dan moeten we ook allemaal maar de hand in eigen boezem steken, hè? Dat doe ik zelf ook. Als we heel eerlijk zijn, als we in een groep aan het bidden zijn, dan gebruiken we dat gebed ook nog wel eens om eventjes in dat gebed eventjes wat te zeggen tegen die ander. Eventjes een stukje preek geven. Om die ander even te laten voelen van, joh, je hebt het toch wel even helemaal verkeerd. Herkenbaar? Nee? Ja? Sommigen zitten. Maar het kan gebeuren. En Jezus zegt, doe dat nou niet. Richt je nou op God, op de Vader. Doe alsof Hij erbij is. Je bent alleen met Hem ben je bezig. En laat even de boel de boel. Of je nou in een groep met mensen zit of niet. Of dat je nou alleen zit of niet. Bid tot uw Vader. Dat zegt eigenlijk al genoeg. En het tweede wat hij zegt, een tweede waarschuwing. Doe het ook niet als de heidenen. De heidenen gebruiken een veelheid van woorden. Allemaal mooie volzinnen. En nou, ze blijven maar aan het woord, zeg maar. In de hoop dat hun dove goden, hè, want heidenen die lopen achter allerlei goden aan, die gewoon geen oren hebben, in de hoop dat die dove goden hen gaan horen. En wat zegt Jezus? Heel simpel. Nou, doe het niet zo, want weet je, je Vader weet al lang wat je nodig hebt. Dus eigenlijk hoef je niks te zeggen. Natuurlijk wil God wel graag onze stem horen, maar het hoeft niet. Dus bid ook niet als die heidenen. Wees gewoon eenvoudig. Gebruik eenvoudige taal en gewoon spreek vanuit je hart. En zeg alleen datgene wat nodig is om gezegd te worden. Nou, dan heeft Jezus dus dat even meegegeven. En dan gaat hij zeggen van, nou, en dan? Bid dus als volgt. En dan gaat hij verder in Matteüs 6 vanaf vers 9. Bid u dan zo, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En dan gaat hij nog even door. Dan zegt hij er nog een klein stukje achteraan. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Twee bijzondere versen die er even zomaar, lijkt wel, los aangeplakt zijn. Daar kom ik straks op terug. Als we kijken naar dit gedeelte, dan... Ik heb het al een beetje gezegd, hè, van Jezus bedoelt hier niet dat we dit gebed uit ons hoofd moeten leren en als dat standaardgebed, formuliergebed, keer op keer op keer moeten bidden. Maar wat hij hier doet eigenlijk is een voorbeeld geven en dat gebed, dat heeft alles in zich. Als je het een beetje tot je door laat dringen en we gaan er zo een klein beetje doorheen, dan zie je toch ontdekken dat er zit aanbidding in, er zit vertrouwen in, vragen om hulp. Vragen om vergeving, vragen om bescherming, alles zit erin. Hè, wat we de vorige keren, de inhoud van ons gebed, weet je nog, met de hand, het zit hier allemaal in. Het zit hier allemaal in. En Jezus geeft eigenlijk alleen maar even een voorbeeld van, nou, let erop dat je gebed niet eenzijdig is. Dat het alleen maar om jezelf gaat. Maar dat je het brede aspect van de totale schepping, zeg maar, meeneemt in je gebed. En dat gebeurt hier ook. Als we kijken naar het gebed, valt het in twee delen uit elkaar. Eerst zijn er drie vragen, zeg maar, die je aan God stelt, die over hemzelf gaan. En het tweede is, gaan de drie vragen die je stelt, die gaan over jezelf. Nou, eerst dat gedeelte over die vragen die we stellen aan God, over God. Het begint met het grootmaken van God, hè. Onze Vader die in de hemelen zijt, onze, dat sluit gelijk al in van, hey, je bent niet alleen bezig. We zijn met elkaar, we zijn verbonden aan elkaar. Er zit een verbintenis in met broers en zussen. En we zeggen in die eerste zin ook eigenlijk gelijk iets over de positie van God. Het is niet je vriendje die even naast je zit of zo, maar het is de hoogheilige God die in de hemel is. En tegelijkertijd mogen we dan weten dat Hij overal boven staat, het totaal overzicht heeft. Dat is mooi om een gebed op die manier te beginnen. Weten van, hey, onze Vader, ik ben verbonden met broers en zussen, en God die in de hemel is, die daarboven is, die alles overziet, die alles weet. Dat geeft gelijk al, als het ware, een gerustgevend gevoel van, weet je, maakt niet uit wat ik ga zeggen, God weet het allemaal al. Dus ik hoef helemaal niet moeilijk te doen. Dat is al mooi, om zo te beginnen. En dan is de eerste vraag die we dan tegen God zeggen, uw naam worden geheiligd. We vragen eigenlijk aan God om zijn eigen naam te heiligen. Dat staat er letterlijk. Kan je je voorstellen dat we God vragen van heilig uw naam. En hoe doet hij dat? Dat doet hij door zich bekend te maken aan zoveel mogelijk mensen die hem gaan loven, gaan eren en gaan prijzen. Natuurlijk kunnen wij mensen bekendmaken met God, maar het is eigenlijk uiteindelijk God die het hart kan raken. Het is God die door zijn geest het hart kan raken. Dat kunnen wij niet. Wij kunnen getuigen, maar God overtuigt. En dat is eigenlijk wat we in deze eerste vraag zeggen. Hè? Doordat zijn heiligheid zichtbaar wordt. En als we dan doorgaan, dan gaan we gelijk door naar die tweede vraag. Uw koninkrijk komen. Het koninkrijk van God. En dat heeft verbinding met die eerste vraag. Want als het koninkrijk van God komt, dan zien we ook de heiligheid van God. Zie je hoe mooi dat gebed in elkaar geweven is, als het ware. En dat koninkrijk, dat is ook een stuk toekomst natuurlijk. He, van dat gaat pas komen op het moment dat Jezus terugkomt. Maar we hebben er al iets van gezien en we kunnen er iets van zien. Want Jezus is al een keer geweest. Aan dat kruis. Hij is hier gekomen om iets van het koninkrijk van God te laten zien. En dan komen we bij die derde vraag. Dat Gods wil zichtbaar wordt. En dat heeft ook weer die verbinding met die vraag daarvoor. Want als het koninkrijk van God hier is, dan zien we zijn heiligheid, maar dan zien we ook wat zijn wil is. Drie vragen die helemaal in elkaar verweven zijn, zeg maar, die wij mogen uitspreken naar God toe, dat hij iets zelf gaat doen, over zichzelf. Kijk het een beetje volgen, het zit helemaal in elkaar, maar zo wil God ons gebruiken. En zo mogen we naar hem bidden. We mogen bidden dat zijn wil zichtbaar wordt, dat zijn koninkrijk zichtbaar wordt, dat hij geheiligd wordt. Want uiteindelijk gaat het om hem. Alleen om hem. En tegelijkertijd, als we deze drie vragen samen kneden, zeg maar, dan is dat een vraag naar de toekomst. Waar ik het net ook over had. Van Heer, kom alsjeblieft terug. Want dan worden die drie vragen pas echt ingevuld. Dan krijgen ze hun echte, totale, volmaakte invulling. Het gaat over de toekomst. En dan komen we bij het tweede gedeelte. Wat begint bij vers 11. Vragen, drie vragen die te maken hebben met onszelf. En die eerste vraag is, geef ons heden ons dagelijks brood. Daar zit in besloten dat we aan God vragen van, geef alles wat we nodig hebben om te kunnen leven in deze wereld. Alles wat we nodig hebben om bezig te kunnen zijn, om werk, eten, een huis, noem alles maar op. Alles wat we nodig hebben om aanwezig te zijn in deze wereld. Onze dagelijkse voorzieningen, zeg maar. En tegelijkertijd, als we dat zien gebeuren, dan is dat, ik weet niet of jullie daar wel eens op die manier naar kijken, maar het eten wat je hebt, het huis wat je hebt, het werk wat je hebt, en noem alles maar op, of een uitkering, of wat dan ook, we worden enorm verzorgd eigenlijk. Alles wat je hebt is al een klein voorproefje op dat koninkrijk wat gekomen gaat, waar het totaal zal zijn. Waar er geen enkel gebrek zal zijn. En waar we elke dag alles zullen krijgen wat gewoon nodig is. Dus ook daar zit een stukje toekomst in verborgen. De tweede vraag, dat gaat over vergeving. En dat is misschien wel even een moeilijk stukje. Want we lezen dat op een bepaalde manier, en zo is het ook een beetje vertaald, zeg maar. Maar als je dat weer gaat wat gaat onderzoeken en wat naast andere gedeeltes in de Bijbel gaat leggen, dan pas ga je eigenlijk ontdekken van wat staat er nou eigenlijk echt. En die twee versen die ik aan het eind nog even gelezen heb, 14 en 15, die horen bij dat vers, 12. Het is als het ware een stukje extra uitleg over dat vers, over het vergeven van elkaar. Het lijkt er een beetje op dat Jezus hier voorwaarden geeft, hè? Weet je, als je mijn vergeving wil hebben, dan moet je wel anderen vergeven. Iets van voor wat hoort wat. Hè? Maar ja, dan kom ik wel in de knoop, want als ik dan naar het kruis kijk, dan denk ik van, wacht even. Dat is waarschijnlijk niet de bedoeling. Dus we lezen het verkeerd, of we interpreteren het verkeerd. He, want vergeving is genade. Het is gratis. En als je iets moet gaan doen om vergeving te ontvangen, dan is het niet meer gratis. Dan is het geen genade meer. Dus dan zou Jezus hier zichzelf tegenspreken. Daarom is het belangrijk om even te beseffen nog dat dit gedeelte ook uitgesproken is voor het kruis. Het kruis heeft een ommekeer gebracht. Belangrijk om dat ook daarin even in onze gedachten mee te nemen. Jezus heeft alles gedaan wat nodig was aan dat kruis. Hij heeft de totale prijs betaald die nodig was om die vergeving te kunnen ontvangen. En als we gaan kijken naar dus die vers 14 en 15, die een dus wat nadere uitwerking is van die vers 12, dan lijkt het daar opnieuw ook zo te staan van, hé, ik moet vergeven, want als ik niet vergeef, word ik zelf ook niet vergeven. En toch klopt het niet helemaal, want als we kijken naar bijvoorbeeld Efeze 4 vers 32 en Colossense 3 vers 13, als je die twee versen zou lezen, dan zie je hoe het wel bedoeld is. Daar staat dat we vergeven zijn, of dat wij moeten vergeven zoals Jezus ons vergeven heeft. En dan lijkt het ineens van, hé, daar is het omgedraaid. Klopt ook, want het is na het kruis. Voor het kruis had het nog alles te maken met de wet. Als we kijken naar, moet ik even kijken hoor, Matthäus 5, vers 23 en 24 bijvoorbeeld. Daar gaat het ook over Jezus en de wet. En dan staat er op een gegeven moment, als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter, ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug om uw gave te offeren. Dus in die context moet je dat zien. Het is, dit gedeelte is nog verbonden zeg maar, aan de wet. En na het kruis is er een ommekeer plaatsgevonden. En hebben we vergeving al ontvangen, omdat Jezus alles heeft betaald aan het kruis. Nou, eigenlijk heel bekend, denk ik. Omdat dat is waar ons geloof op gebaseerd is. En daar gaan we straks ook weer met het avondmaal, gaan we daar weer met elkaar aan terugdenken. Gewoon terugdenken aan datgene wat Jezus voor ons heeft gedaan. En dan komen we bij de derde vraag. En die derde vraag zou ook nog wat moeilijkheid kunnen geven van, wacht even, staat daar nou dat God ons verzoekt? Nee, daar staat niet dat God ons verzoekt. Dat is het lastige als er vertaald moet worden uit een andere taal, dat daar niet altijd de juiste woorden voor te vinden zijn. Maar die derde vraag die gaat over bescherming voor onszelf. Jezus zegt hier van, nou, bid dan, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dat niet lijden in verzoeking, dus dat wil zeggen dat God ons vasthoudt. Dat hij ons bescherming geeft. Want God kan niet verzoeken. Jacobus 1 vers, 12 geloof ik, had ik het opgeschreven. Jacobus 1 vers 13, daar staat het. God verzoekt niemand. Dus dat staat hier ook niet. Als we al verzocht worden, dan is het onze eigen begeerte, zegt Jacobus. Dan zijn we het zelf. Want wij laten iets toe in ons leven. Maar wat we hier zeggen eigenlijk, wat we hier vragen aan God is, van bescherm ons tegen datgene wat op ons pad kan komen, waardoor we verleid worden om tot zonde te komen. En dat is een mooi gebed. En dat is wat we mogen uitspreken naar God. En natuurlijk moeten we daar zelf ook keuzes in maken. Het is niet zo van, nou Heer, wilt u me beschermen en dan gaan we gewoon, nou ja, weet ik veel, gewoon doen wat we doen. En denken er verder niet bij na. Natuurlijk moet je zelf ook nadenken. Maar er komen soms ook dingen op je af die zo ja, geraffineerd zijn, dat je daar eventjes zomaar in kan trappen. En dat is dat je bescherming vraagt aan God van, nou, bescherm me daarvoor, zodat ik inzicht heb wat er op me afkomt en dat ik de juiste keuzes, juiste beslissingen kan nemen. Nou, een mooi gebed, wat eigenlijk alles, hè, wat ik al zei, alles in zich heeft en ons als het ware, Jezus ons als het ware woorden meegeeft van, nou, als je nou gaat bidden, doe het dan ongeveer op deze manier. En gebruik gewoon lekker je eigen woorden. En wil dat dan zeggen dat we dan nooit dit mogen bidden? Natuurlijk mag je dit bidden. Of bid je dat elke dag? Dat moet je helemaal zelf weten. Maar het is wel goed om te bedenken van met welk idee heeft Jezus dat hier neer laten zetten, zeg maar. Met welk idee heeft hij ons deze woorden gegeven? En ik denk dat als we dat meenemen in ons eigen persoonlijk gebed, en of dat nou in onze binnenkamer is, of in een groep, of waar dan ook, dan denk ik dat wij een mooi stukje, ja, zeg maar, gereedschap in handen hebben om onze eigen woorden te vinden, om die naar God uit te spreken. En dan is het mooi, hè, hoe Jezus dat gebed ook afsluit, dat voorbeeldgebed, om gewoon weer even te proclameren wie God is, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En dat is het. Amen. Het zij zo.